Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om elkaar te ontmoeten deze morgen en om samen de Heer te eren, te prijzen. Ik wil een aantal versen met u lezen en met u overdenken, nog een beetje in de lijn van Pinksteren. Eerst uit het Johannes-evangelie, hoofdstuk 1. Ik wil meerdere versen lezen met u uit het evangelie van Johannes, maar eerst het eerste hoofdstuk, waar Johannes de doper optreedt. Hij doopt daar en hij geeft een getuigenis van de Heer Jezus als hij de Heer Jezus ziet komen, dat is zijn neef. En hij wijst op de Heer Jezus als zijnde het lam van God, dat lezen we in het 29e vers. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan het 32e vers, Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd, dat hij de Zoon van God is. Tot zover uit het eerste hoofdstuk. Ik ga, voordat ik een aantal versen lees met u uit Johannes, nog even eerst naar Handelingen hoofdstuk 2. De eerste paar versen. Handelingen 2 vanaf het eerste vers. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En dan nog één vers uit 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5. Ik lees nu alleen het 19e vers. Blus de geest niet uit. Ik wil deze morgen een aantal versen met u overdenken die betrekking hebben op de aanwezigheid van de Heer Jezus in ons leven. En dan zult u zeggen van, ja, natuurlijk weten we dat, we belijden dat. Maar in hoeverre heeft dat toch te maken met dat wat de Heer Jezus beloofd heeft in verband met de komst van de Heilige Geest? We zien uit naar de wederkomst van de Heer Jezus. En dan hebben we het over dat wat Hij beloofd heeft, dat Hij weer komt. Zoals er getuigd is bij de hemelvaart, dat de discipelen omhoog keken en ze de boodschap kregen van de engel die neerdaalde om te zeggen, wat staat gij hier en ziet op naar de hemel, deze Jezus komt weer. Hij komt weer zoals u hem hebt zien heenvaren. Dat heeft betrekking op de fysieke wederkomst van de Heer Jezus. Waar de apostel Paulus ook meerdere malen over spreekt. En daar mogen we naar uitzien. Maar dat ligt in de toekomst. Ik heb het misschien wel vaker gezegd. Ik ben opgegroeid met de wetenschap dat de Heer Jezus spoedig weer komt. Ik had een moeder die ermee leefde. Toen wij als kinderen in de tienerleeftijd waren, was ze erg zwak. Ziek. Ze kon niet veel. Ze leefden met de wederkomst van de Heer. Als wij als kinderen dachten aan de toekomst, zelfs als we een week vooruit dachten, zei ze, er kan de Heer wel gekomen zijn. Ze had gelijk. Maar of haar motieven zo zuiver waren, dat weet ik niet. Want wie verlangt er niet naar de wederkomst van de Heer als je ziek bent? Als het niet goed met je gaat. In tegenstelling tot degene die nog mooie verwachtingen heeft. En die nog graag hier wil blijven om dat in vervulling te zien gaan. Zo Zoals wij in die dagen, toen we nog jong waren. Wij dachten nog aan een toekomst uitgestippeld op deze aarde. Natuurlijk. Nee, dat vond niet zoveel ruimte bij mijn moeder. De Heer kan spoedig komen. Ik zei het, ze had gelijk. Ik heb mijn moeder nog. Ze hoopt 98 geworden dit jaar. De Heer is nog niet gekomen. Maar dat zet ik tussen aanhalingstekens. Want ik wil het deze morgen hebben over zijn aanwezigheid. En dat is misschien een beetje dubbel. En dat kunnen we misschien niet uitleggen aan degene die de Heer niet kennen. Maar wij als kinderen van God mogen dat toch wel onderstrepen. Hij is met ons. Dat waren ook de laatste woorden toen hij de discipelen verliet. In Matteüs 28 kunt u het lezen. Dat hij heen gaat enzovoort. Maar ik blijf bij jullie. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Ik ben met je. En daarom wil ik met u een aantal versen overdenken. Met name uit het Johannes Evangelie. En daarna wil ik ook nog even terugkomen op de gebeurtenissen in Handelingen. En eindigen met dat wat we gelezen hebben in de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Thessalonica. Doof de geest niet uit. We hebben vanmorgen al een paar versen gelezen uit het Johannes Evangelie. En ik wil ook met u naar Johannes hoofdstuk 14. We hebben gelezen van Johannes de Doper dat hij de Heer Jezus voorstelt als iemand die doopt met de Heilige Geest. Hij die na mij komt zal dopen met de Heilige Geest. In tegenstelling tot de doop van Johannes die doopt met water. En we kennen Johannes als Johannes de Doper. Maar hier stelt Johannes een andere doper voor. De doper met de Heilige Geest. Jezus. Nu, ik wil met u naar Johannes hoofdstuk 14. En dan ga ik eerst de eerste paar versen met u lezen. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. Nu, dit zijn misschien voor u ook wel bekende versen. En laten we eerlijk zijn, als we dit vers lezen, dan interpreteren we dit vers toch ook naar de fysieke wederkomst van de Heer Jezus. Nou, dit vooropgesteld van, ik geloof ook dat de Heer Jezus terugkomt, fysiek, en we mogen er naar uitzien. En misschien zijn de motieven ook nu niet altijd even zuiver. Maar als ik dit gedeelte zo lees in de context, dan heeft het veel meer te maken met de belofte van de Heilige Geest die komt. Johannes 14, 15 en 16, u moet het maar eens lezen met elkaar. Ik ga een aantal versen met u onderstrepen. Hoofdstuk 14, vers 18. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Hij heeft ons toch niet als wezen achtergelaten? Hij is toch weer naar ons toegekomen? Hoe dat ook zijn mogen, hoe dat ook zijn invulling heeft gekregen. Vers 23. Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Let op het meervoud. Ik ga heen, maar wij komen terug. Om intrek te nemen. Om bij u te zijn. Nog een vers. Vers 28. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb, ik ga heen, maar kom weer naar u toe. Lees daar het woordje ik ook maar tussen. Ik ga heen, maar ik kom weer naar u toe. Als u mij lief had, we hebben het gelezen zojuist, als u mij lief had, zou u zich verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de Vader, want mijn Vader is meer dan ik. Nog een vers. Hoofdstuk 16, vers 17. Sommige van zijn discipelen zeiden tegen elkaar, wat betekent dit dat hij tegen ons zegt, een korte tijd en u ziet mij niet, en weer een korte tijd en u zult mij zien, want ik ga heen naar de Vader. Zij zeiden dan, wat bedoelt hij met een korte tijd? Wij weten niet waarover hij het heeft. Nu, de discipelen hadden daar ook moeite mee. Want een paar versen ervoor lezen we dat de Heer Jezus zegt, vers 7, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u zenden. Het is beter voor jullie dat ik wegga. Nou, als wij in die tijd hadden geleefd, zouden we ook zeggen van, nou, dat kan niet beter. Dat u blijft. Laat uw koninkrijk maar komen. Want daar zien we naar uit. Daar zagen de discipelen ook naar uit. En er zagen meerdere naar uit. Dat de Heer Jezus, ze herkenden de Heer Jezus als Messias, als de komende koning die de regie zal overnemen om het volk en om deze hele wereld te regeren. Inderdaad. Dat zijn ook de beloften die we lezen in het Oude Testament met betrekking tot het toekomende koninkrijk. Maar er moest een probleem worden opgelost. Waar Johannes de Doper van getuigde, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Er was een probleem. En ook de discipelen hadden geen oor voor dat probleem. Meerdere malen heeft de Heer Jezus getuigd waarom hij in deze wereld is gekomen, om te lijden en te sterven. En ook het Oude Testament spreekt er wel van. En de Heer Jezus heeft soms bedekt, maar ook meerdere malen in het openbaar gezegd waarom hij in deze wereld was gekomen, om te lijden en te sterven. Zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, alzo zou de zoon des mensen verhoogd worden. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis geweest is, alzo zou de zoon des mensen in het hart van de aarde zijn. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik het weer opbouwen. En als de Heer Jezus heel concreet sprak over zijn lijden, over zijn sterven, over de dood die hem te wachten zat, zei Petrus, nee Heer, dat zal u niet overkomen. Dat geloofden ze niet. En ze verlieten allen toen het zover kwam. Ook de discipelen. Pinksteren heeft wel wat teweeg gebracht. Ik kom er zo meteen aan terug. Maar voor Pinksteren heeft Petrus nog 3 keer gezegd. Ik ken hem niet. Ik ken hem niet. En toen de Heer Jezus gestorven was, was het ook voor die discipelen. Einde verhaal. Ze geloofden niet. We kennen Thomas als de ongelovige Thomas. Maar al die anderen waren net zo ongelovig. Maar de Heer heeft zich geopenbaard op de eerste dag van de week. Thomas was er toen niet bij, vandaar dat Thomas wat langer ongelovig bleef. Maar de anderen hadden de Heer gezien. En het was een bijzondere ontmoeting. Uit vrees voor de Joden, laten we dat ook even lezen, we zijn nog in het Johannes Evangelie. Uit vrees voor de Joden hadden ze de deuren en de ramen gesloten, en misschien wel het meubilair voor de deuren gezet, want ze waren bang. En ineens staat hij daar. Johannes 20. We zeggen wel eens, als Pasen en Pinksteren op 1 dag valt, dan gebeurt het. En daarmee geef je aan, het gebeurt nooit. Maar hier zien we het. Vers 20. Dan laten we bij het 19e vers lezen. Toen het nu avond was op de eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. En de discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Nu, of dit ook een bijzondere uiterlijke uitwerking heeft gehad in die tijd, dat weet ik niet. Er wordt overigens niet naar verwezen. Als Petrus wijst naar de gebeurtenis van de uitstorting van de Heilige Geest, dan heeft hij het op datgene wat we gelezen hebben in Handelingen hoofdstuk 2. Maar hier zien we al een vooruitzicht op datgene wat gebeuren gaat. Want dit zijn de dingen die ook gebeurden op die Pinksterdag. Er was een windvlaag en ze ontvingen de Heilige Geest. Maar voor dat gebeurde, dus het begon hier al met de opstandingsdag, dat de Heer Jezus verscheen. En dat was 40 dagen. Toen kwam de hemelvaart en in die periode van 40 dagen gaf de Heer opnieuw het onderwijs met betrekking tot het komende koninkrijk. En dat was ook de vraag die op hun lippen lag, gaat hij dan in deze tijd het koninkrijk oprichten. Denk dat die discipelen in die 40 dagen meer onderwijs hebben gekregen, of in elk geval hebben ontvangen, heel concreet hebben ontvangen, dan in die 3 jaar daarvoor. Want toen kwam het moment dat de Heer naar de hemel ging, en je kunt in het Lucas-evangelie lezen, en ze waren verblijd. Ze waren verblijd en ze gingen verblijd terug naar Jeruzalem. Wachtend op dat wat komen gaat. Want dat was de opdracht. Dat lezen we ook in Handelingen hoofdstuk 1. Ik heb het nu voor me. Laten we nu even doorgaan naar de Handelingen. U zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze. Vers 8 van hoofdstuk 1. U zult kracht van de Heilige Geest ontvangen. Maar had hier Jezus ook gezegd: blijf wachten. Wacht daarop. En nu is wachten niet het passief wachten in de zin van armen over elkaar en laat het maar gebeuren. Maar het is een actief wachten, voorbereidend op dat wat komt. Zoals wij ook in verwachting kunnen zijn, een moeder die een baby verwacht, of nou, welke verwachting we ook in het vooruitzicht hebben, dat je daar heel concreet mee bezig bent om het voor te bereiden, om datgene wat je verwacht te ontvangen. En zo waren de discipelen, en we lezen van 120 met hen, ook heel concreet bezig met het wachten. Biddend en vastend. Wachtend op dat wat komen gaat. Wat beloofd is. En dan komen we in hoofdstuk 2 van de Handelingen dat datgene wat gebeurt op de Pinksterdag. Het was een feestdag. Het was gedateerd. Ze leefden met die dagen. Ze waren samen in Jeruzalem. En toen gebeurde het. Met uiterlijke verschijnselen. Tongen als van vuur die zich verdeelden op ieder van hen. Nu heeft de Heer Jezus in een eerder verband gezegd, je kunt het lezen in Johannes hoofdstuk 7, de Heilige Geest was nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Nu voelt bij mij wel aan dat het natuurlijk niet gaat over het bestaan van de Heilige Geest. Natuurlijk was de Heilige Geest. In het Oude Testament lezen we al van de Heilige Geest. Bij de schepping lezen we van de Heilige Geest. Vele godsmannen werden door de Geest gedreven. De bouw van de tabernakel, de bouw van de tempel, werden verricht onder leiding van de Heilige Geest. Mensen die bekwaam waren omdat ze de Heilige Geest gedreven werden door de Heilige Geest. Natuurlijk bestond de Heilige Geest. Dat is het punt niet. Maar de Heer Jezus die brengt dit in een kader als hij zegt, de Heilige Geest was nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En nu in Handelingen 2 weten we, de Heer Jezus is verheerlijkt. Hij zit daar, op de troon van de Vader. En de belofte die hij gegeven heeft, ik zal jullie geven wat ik van de Vader heb ontvangen. Wacht en ontvang. Ook ontvangen is een activiteit. Je kunt iets in ontvangst nemen. Je kunt iets weigeren, dat is al één. Je kunt iets weigeren, van ik wil het niet. Je kunt ook iets in ontvangst nemen en dan naast je neerzetten. En je kunt ook iets in ontvangst nemen, uitpakken en gebruiken datgene wat je gekregen hebt. Waarvoor het bedoeld is. Want dat is ook nog een item, ik ga er niet al te diep op in, maar de Geest geeft gaven die gebruikt moeten worden. Tot opbouw van elkaar. Niet iedereen heeft dezelfde gaven. Maar, en niet elke gave is functioneel op iedere tijd. Maar de Heere geeft een gave tot welzijn, tot opbouw van zijn gemeente. En dan moeten we die gave gebruiken waarvoor het bedoeld is. Als je een beetje van hobby houdt, van klussen houdt en je hebt een schroevendraaier nodig en je pakt een mes. En dan draait hij dat puntje ervan af, weet u wel, je kent dat wel misschien. En daar was dit mes ook niet voor bedoeld. Ja, sommige mensen lachen, die herkennen zichzelf waarschijnlijk. Maar, en zo zijn bepaalde gaven. En de gaven die de Geest geeft, die zijn functioneel om gebruikt te worden tot opbouw. Vergelijk het ook wel eens met het bouw van een gebouw. Dan heb je allerlei attributen voor nodig en je hebt stijgers voor nodig. Maar als het gebouw klaar is, dan moeten die stijgers weer weg. Dan hebben die stijgers dienst vervuld.
En als die stijgers blijven staan, dan blokkeert het de deur. Die gaven zijn functioneel om een doel te bereiken. En als het doel bereikt is, nou, dan kun je de lier aan de wil gaan hangen, om zo maar te zeggen. Ik wil met u een paar versen lezen uit de Handelingen die betrekking hebben. Het is een beetje een bijbelstudie, dat voelt u wel aan zeker. Met betrekking tot de komst van de Heilige Geest in de Handelingen. We noemen het de Handelingen van de Apostelen, maar in feite zijn het de Handelingen van de Heilige Geest. Ja, laten we eerst even bij hoofdstuk 2 blijven. Petrus die spreekt op die eerste Pinksterdag over datgene wat gebeurt. Is diezelfde Petrus die voorheen gezegd heeft, ik ken hem niet. Het is dezelfde Petrus die eigenlijk al nadat de Heer Jezus is opgestaan heeft gezegd van, ik ga weer terug naar mijn bootje, ik ga weer vissen. Het is dezelfde Petrus die een ontmoeting heeft gehad privé met de Heer Jezus en later in het bijzijn met de andere discipelen. Petrus, heb je me lief? Ja, Heer, u weet dat ik u lief heb. En de Heer hem tot 3 keer toe een opdracht geeft. Wijd mijn schapen, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. En in Handelingen zien wij een hele andere Petrus. Daar zien we niet meer dat ze de deuren sluiten uit vrees, maar dat de deuren opengaan en een vrijmoedigheid is om te getuigen. Zelfs als hun de mond gesnoerd wordt door de autoriteiten, dan zeggen ze maar, wie kan dit tegenhouden? Ze verblijden zich omdat ze vervolgd werden vanwege de naam van de Heer. Het is een hele andere tijd. Vrijmoedigheid, het werk van de geest, die zich niet laat beperken door welke beperking dan ook. En dan wordt de vraag gesteld, wat moeten we doen? Als hij deze prediking doet en hij getuigt van de belofte die ze hebben ontvangen, de belofte van de Heilige Geest, je kunt het lezen in vers 33, de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Jezus de doper. De belofte. En dan wordt de vraag gesteld in vers 37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat u dopen. En laat u ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van de zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Bekeert u. Draai je om. Neem een besluit. Bekeert u en laat u dopen tot vergeving van zonden en u zult de gave ontvangen. Later lezen we dat ook de gelovigen bij elkaar waren. U kunt het lezen in hoofdstuk 4. De gelovigen bij elkaar waren nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten. En ze waren bij elkaar om te bidden in vers 23 van hoofdstuk 4. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem en zeiden tot God, Heere, u bent de God die hemel en de aarde de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En kijk wat er gebeurt. Vers 31. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dus de uitwerking van de gebeurtenis die er geweest is, de uitwerking van het samen zijn, de uitwerking van gebed, de plaats bewogen. Nu kunnen we veel lezen in de Handelingen, ik zei het al, zijn de Handelingen van de Heilige Geest. Ik wil even naar hoofdstuk 8. Dat is mensen in Samaria, op het getuigenis van Filippus, tot geloof gekomen. En dat mensen uit Jeruzalem komen om de Heilige Geest te ontvangen. Je moet het zelf maar lezen in de context. En vers 15, en toen de apostelen... Petrus en Johannes aangekomen waren in vers 15, baden ze voor hen dat ze de Heilige Geest mochten ontvangen. En dan vers 17, toelegden zij hun de handen op en ze ontvingen de Heilige Geest. Bijzondere gebeurtenissen die we in de Handelingen lezen. U kunt meer lezen, ik heb hoofdstuk 7 overgeslagen, maar dan lezen we van Stefanus, die vol van de Heilige Geest een getuigenis geeft terwijl de stenen op hem neervielen. Maar hij zag Jezus, een geopende hemel. De Heilige Geest, getuigd van een geopende hemel, die Jezus laat zien. De verheerlijkte Heer. In hoofdstuk 9 lezen we de bekering van Saulus, kent de geschiedenis. En dan komt er zeker Ananias, we weten helemaal niet waar hij vandaan komt. Maar in elk geval, hij wordt opgeroepen om Paulus de handen op te leggen, omdat hij ook de Heilige Geest gedoopt wordt en de Heilige Geest ontvangt. Bijzondere gebeurtenis. Petrus en Cornelius, dus lezen hoofdstuk 10, hoofdstuk 11. Ook dat is weer een bijzondere gebeurtenis. Petrus die predikt en de Heilige Geest die wordt zomaar uitgestort. Zonder dat daar aanleiding toe is, zou je zeggen. Maar het was voor Petrus een bewijs dat ze de Heilige Geest hadden ontvangen. En Petrus had daar moeite mee, want hij dacht, nee, dat is niet voor heidenen. Hij moest notabene 3 keer een visioen krijgen om te gaan. Maar toen zag hij het gebeuren en zei, hé, precies hetzelfde wat er met mij gebeurd is. Gebeurt niet ook met u? Dan moeten ze ook gedoopt worden. Dan draaiden de dingen een beetje om. Maar het gebeurde. Ten slotte wil ik nog even de aandacht vestigen op hoofdstuk 19. Laten we dat even voor ons nemen. Dan zijn we in de gemeente van Efeze, waar Apollos een werk heeft verricht. Maar Apollos was een beetje, met al zijn kennis, toch een beetje onwetend. Je kunt in de vorige versen van hoofdstuk 18 lezen dat hij apart genomen werd door Priscilla en Aquila om het woord van God beter uit te leggen. Dat kan gebeuren. Maar dan lezen we, Apollos was ook in Efeze geweest, en dan lezen we in hoofdstuk 19, de eerste paar versen, het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam, en hij trof daar enige discipelen aan. En hij zei tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem, wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeiden, met de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam, en dat is in Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. Nou, hier wordt de vraag gesteld, heb je de Heilige Geest ontvangen? En, ja, ik zeg het toch even niet meer, dat is een legitieme vraag. Want hij had hier te maken met mensen die onwetend waren. Het waren gelovigen, het waren discipelen, ze waren oprecht. Maar ze waren onwetend. En ook aan hen moest de weg duidelijker worden uitgelegd. Dat ze de Heilige Geest ontvangen. Nou, ik weet niet hoe u hier zit, maar wat ik zei, ach, je kunt het ontvangen hebben, je kunt het in bezit hebben, maar wordt het ook gebruikt? Je kunt er ook weigeren, zoals ik zei, maar laten we vooruitgaan dat we het ontvangen hebben. Actief ontvangen. Wat doen we ermee? En wordt het gebruikt? Wordt hij gebruikt, moet ik eigenlijk zeggen. Waarvoor hij bestemd is. Zijn wij goed onderwezen? Ik heb 1 kleinzoon, die is een maand geleden ongeveer 1 jaar geworden. En hij kreeg zo'n loopautootje. Een been aan de rechterkant en een been aan de linkerkant. En de bedoeling is dat hij dan, goed, hij loopt nog niet. En toen hij dat takje kreeg naar het papier, dat er een beetje met behulp van zijn vader afgescheurd. En hij begint erop te slaan. Ja, daar was die auto natuurlijk niet voor bedoeld. Hij moet nog even wachten voordat hij het gebruiken kan waarvoor het bedoeld is. Hij moet erin onderwezen, hij moet er zelf ook nog een beetje ingroeien en onderwezen worden. De Heer heeft ons zoveel gegeven, zoveel, om gebruikt te worden. Nu bestaat het gevaar, en het gebeurt ook, dat een bepaalde gebeurtenis, persoonlijke gebeurtenis uit iemands leven, of een gebeurtenis zoals we dat hebben gelezen in de handelingen, als norm gaan hanteren. Ten koste van andere gebeurtenissen. ten koste van andere ervaringen, waarmee we de Heilige Geest in ons doosje stoppen. Dat we oplettend moeten zijn, dat we gewaarschuwd worden voor gevaren. Twee versen opgeschreven hier. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want er zijn valse profeten in de wereld uitgegaan. Dat is waar. Of, in 1 Timotheus 4, de geest zegt nadrukkelijk dat er in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Dat is waar. Maar, om daarmee de Heilige Geest aan de kant te zetten, is het andere uiterste. Als er iets wordt nagemaakt, dan betekent het dat er ook iets echts is. Er worden geen guldens meer gemaakt. En ook niet meer nagemaakt. Daar heb je niks aan. Maar euro's, valse eurobiljetten, die zijn wel in omloop. Want daarmee kun je de mensen nog misleiden. We moeten ons niet concentreren op dat wat namaak is, maar op dat wat echt is. En dat moeten we gebruiken. Daarom heb ik met u gelezen uit 1 Thessalonicenzen 5 en ik zou daar ook 2 Timotheus 1 vers 4 vers 6 bij aan kunnen halen. 1 Thessalonicenzen 5, blus de geest niet uit. En 2 Timotheus hoofdstuk 1, waar staat, wakker de geest aan. Wakker het aan. En daarmee wordt het vergeleken met het vuur. Ik weet wel dat ook Johannes, ik heb dat niet gelezen, maar in andere evangelie lezen, hij zal u dopen met Heilige Geest en met vuur. En in die context heeft vuur inderdaad te maken met datgene wat komen gaat met betrekking tot het komende oordeel. Maar vuur heeft ook een ander aspect. In Handelingen hoofdstuk 2 hebben we gelezen dat ze tongen als van vuur. Vurig van geest, zeggen wij. Vurig van geest, vrijmoedig. Vuur geeft licht. Vuur geeft warmte. En als dat vuur van de Heilige Geest in onze dagen, ook in onze gemeentes, zijn werk doet, weet je, een andere eigenschap van vuur is dat het zich uitbreidt. Nou, als je op de andere hoek van de straat ook een gemeente heeft met hetzelfde vuur en het vuur breidt uit, dan komen we vanzelf bij elkaar. Blus de geest niet uit. Doof het niet. Wakker het aan. De Heer heeft gezegd, ik heb jullie niet als wezen achtergelaten. Ik kom tot je. Hij wil woning in ons maken, zoals hij ook in het Oude Testament wenste te wandelen met zijn kinderen, te wonen te midden van zijn volk. Ook nu wil hij met ons zijn, wil hij in ons zijn en wil hij ons bij zich hebben. Hij wil in ons wonen en hij nodigt ons uit om bij hem te zijn. De gemeente, ons persoonlijk lichaam, maar ook de gemeente in het algemeen, ook universeel, wordt vergeleken met het huis van God. Waarin God wil wonen, waarin God wil werken, waarin hij zijn heerlijkheid wil openbaren. Nogmaals, we mogen uitzien naar de fysieke wederkomst van de Heer. En dan kunnen de motieven zuiver zijn of minder zuiver. Laat dat blijven staan, dat de Heer Jezus weerkomt. Maar dat neemt niet weg als we zo meteen hier de deur uitgaan, dat we kunnen zeggen, hij was met ons. En dat we kunnen zeggen, hij gaat met ons. Hij blijft bij ons. De wereld ziet dat niet. Die ontvangt hem niet. Maar jullie mogen het weten. Als de Heer Jezus, en daar eindig ik mee, in Johannes 17 zijn gebed doet. Vader, ik wil dat daar waar ik ben, ook zij bij mij zijn. En dat hoeven we niet vooruit te schuiven naar de toekomst, maar dat mogen we nu al weten. Hij wil ons bij zich hebben. Hij wil zichzelf bij ons voegen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En ik kom weer. Hij heeft een plaats bereid. Ook hier, samen. Ook straks als u naar huis gaat, gaat hij met u mee en wil hij een plaats hebben. En wil hij in ons zijn. De Heer geeft dat we vanuit deze relatie mogen leven. En dat we net zoals de discipelen blij zijn dat hij weggegaan is. En ons niet heeft verlaten. De verheerlijkte Heer. We mogen hem zien. En we mogen van hem getuigen. Verwachtend op dat wat komen gaat. Maar wetend dat hij met ons is. Amen.
Amen.